we voor Gods aangezicht een moment stil worden en God zegen vragen. En de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook de volgende twee coupletten met elkaar zingen. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen als broeders en zusters van uw gemeente, van het huisgezin van God, hier samen mogen komen om met elkaar deze prachtige liederen te mogen zingen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u het werk zegenen wat we mogen doen in de gemeente? We hebben elke keer een heel lijstje van allerlei activiteiten die er plaatsvinden in de gemeente. En we willen u bidden, Heer, wilt u alstublieft uw zegen hierover schenken en uw gemeente zo bouwen, Heer, ook deze komende nieuwe week. Dank u wel, Vader, dat we mogen bidden voor hen die op afstand deze dienst beluisteren, voor de zieken onder ons. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. We willen ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. U weet dat er dreiging is, met name vanuit de Gazastrook. Wilt u uw volk beschermen? En wilt u waken, Heer, over uw volk? En we danken u dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dan willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. We voelen ons met hen verbonden, Heer, en wilt u hen ook bijzonder zegenen. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u ons zo vanmorgen ook uw rijke zegen schenken in deze dienst. Ook de kinderen van de zondagsschool en de peutergroep en de kres. Heer, wilt u dit werk ook zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit Lucas, hoofdstuk 24, vers 48 en 49. Lucas, hoofdstuk 24, vers 48 en 49. Daar zegt er Jezus nadat hij aan de apostelen verschenen is, na zijn opstanding, Lucas 24, vers 48, en gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En dan ook uit Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 32 en 33. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 32 en 33. Daar heeft Petrus zijn toespraak nadat de Heilige Geest uitgestort was in Jeruzalem. En hij spreekt hier over de opstanding van de Heer Jezus. Dan staat er in vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Tot zover deze woorden uit Lucas en uit Handelingen. Dezelfde schrijver, Lucas, die ook het boek Handelingen geschreven heeft. En ja, dat kun je wel zien en dan kun je ook wel horen dat hij dezelfde woorden gebruikt. Het paasfeest gaat verder. Het kan zijn dat we met elkaar na mogen denken en terug mogen denken aan de prachtige paasdienst die we gehouden hebben een paar weken geleden. En dan kunnen we zeggen, nou dat was het dan. Maar het paasfeest, de paasgeschiedenis, gaat verder. De opstanding van de Jezus was de meest centrale en belangrijke boodschap in het hele boek Handelingen. Overal ging het over de opstanding van Jezus. Of Paulus nu in Korinthe was, of hij was in Athene, of hij was in Jeruzalem. Hij zei steeds weer, deze Jezus heeft God opgewekt. De Jezus is werkelijk uit de dood levend geworden. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 34, Christus is gestorven, dan moet u goed opletten wat er dan staat, maar wat meer is, hij is opgewekt. Christus is gestorven, wat meer is, hij is opgewekt. En als Paulus in 1 Korinthe 15 het heeft over de opstanding, omdat er wat mensen zijn die de opstanding verloochenen, en misschien wel zeggen, ja de opstanding van Jezus was geestelijk, was symbolisch, we houden Jezus als het ware in leven. Dat is ook hetgeen wat dokter Kuitert, Harry Kuitert vaak zei, wij creëren onze eigen Jezus, wij houden hem in leven door maar veel over hem te spreken en veel over hem te zingen en zo wordt Jezus levend gehouden in onze gedachten. Nou ja, misschien hebben de mensen ook getwijfeld aan de waarachtige opstanding van Jezus. En als Paulus daar dan over schrijft in de Korinthebrief, dan zegt hij, de opstanding van Jezus is de kern van het evangelie. Daar draait alles om. Dus als we het over de opstanding van Jezus hebben, dan hebben we het wel over een heel belangrijk iets. Maar dan zegt hij Jezus hier in dit stukje, en gij zijt getuige van deze dingen. Ik ben daar de vorige keer mee opgehouden. Want ik heb u toen verteld dat, waren ze er nou wel getuigen van? Want toen Jezus verhoord werd door het Sanhedrin, waren de apostelen er niet bij. En toen hij bij Pilatus was, waren de apostelen er niet bij. En toen hij gekruisigd werd, waren de apostelen wel afwezig. En toen hij opstond uit de dood, de apostelen waren er niet bij. En toch, zegt Jezus, jullie zijn getuigen van deze dingen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Later staat er ook dat Jezus aan hen verscheen en ze mochten hem betasten, ze mochten hem aanraken, ze hebben met hem gegeten. Misschien wel goed om het even te lezen in Handelingen hoofdstuk 10 vers 41, daar staat. Handelingen hoofdstuk 10 vers 41... Vers 40 te beginnen, Handelingen 10, vers 40. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen, niet aan het hele volk, dus ook niet aan Pilatus, ook niet aan Herodes, ook niet in het tempelplein, op het tempelplein en al die mensen tegelijk, nee, was wel makkelijk geweest misschien, maar nee, dat heeft hij niet gedaan. Doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren. Aan ons, die met hem gegeten, met hem gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. De getuigen. Zij waren getuigen. Zij hebben Jezus met hun ogen gezien. Zij hebben Jezus met hun handen aangeraakt. Zij hebben tenminste met Jezus gegeten aan de tafel. Zij waren getuigen van de opstanding van Jezus. En Johannes, die begint zijn brief met de woorden: we hebben hem gehoord, we hebben hem gezien, we hebben hem aanschouwd, we hebben hem getast. En dan kunt u heel goed, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat u denkt, ja, zij zijn getuigen. Zij hebben het gezien. Zij hebben hem aangeraakt, maar ik niet. Zou het dan zo zijn dat er eigenlijk maar een heel klein groepje getuigen zijn? Niet aan het hele volk staat er, maar alleen aan de getuigen. Zou er eigenlijk maar een heel klein groepje getuigen zijn van Jezus? En zou dat dan niet gelden voor ons? Zijn wij dan geen getuigen? Want wij hebben Jezus niet gezien. Wij hebben niet met hem gegeten. Wij hebben hem niet aangeraakt. Zij wel. Zij getuigen. Zij waren getuigen van de opstanding. Zij waren er echt bij. Weet je, hier zegt er Jezus, gij zijt getuigen. Als je het boek Handelingen leest, ook weer diezelfde Lucas, dan staat er in Handelingen 1 vers 8, en gij zult mijn getuige zijn. Hé, dat is toekomst. Je bent getuige, maar ook je zult getuige zijn. Wanneer dan? Wanneer? Zij waren toch al getuigen? Of moest het nog ietsjes verder gaan? Moesten ze echte getuigen worden? Wanneer werden ze pas echt getuigen? Kijk, ze waren getuigen van het lijden en sterven van Jezus. Ze hebben Jezus zien hangen ook aan het kruis. Wel vanuit de verte. Ze hebben Jezus gezien toen hij uit de dood opstond. Ze hebben het lege graf gezien. In die manier van de gebeurtenissen die plaatsvonden, van die dingen waren zij getuigen. Weet je, je kunt allemaal wel geloven in het feit, ja, je, in die gebeurtenissen. Jezus is gestorven, Jezus is opgestaan. Maar dan ben je nog niet een getuige. Wanneer ben je pas echt een getuige van de Jezus? Als dat sterven van Jezus in jouw leven omgezet wordt in vergeving. Dat je niet alleen die gebeurtenis kent, dat Jezus daar in Jeruzalem aan het kruis gestorven is, maar dat je ook de uitwerking ervaart en daardoor heb ik vergeving ontvangen. Dan ben je een getuige. Dan maak je het in je eigen lijf en leven en leden mee. En wanneer je niet alleen weet dat de opstanding van Jezus een historisch feit is, maar wanneer Christus ook in jou dat nieuwe leven gebracht heeft, dan ben je een getuige. En dat gebeurt op het moment wanneer de Geest van God in jou uitgestort wordt. Dan gaat het niet in de eerste plaats om de gebeurtenissen die 2000 jaar geleden tot stand gebracht zijn, maar dan gaat het om dat hoe het werk van Jezus vertaald wordt in jouw persoonlijk leven. Dat je bekering ervaart. Dat je vergeving ervaart. Dat je de nieuwe geboorte zelf in je leven meegemaakt hebt. En dat kan niemand van je afpakken. Dat heb jij meegemaakt. En daar mag jij over getuigen. Vandaar dat de Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. En dat is in de toekomst. Wanneer de belofte van de Vader over ons komt. Ik vind het zo mooi dat hier staat, hè, in vers 49 van Lucas 24, daar staat: en zie, ik doe de belofte mijns vaders over u komen. Ik doe. Weet u, hij deed aan het kruis wat God van hem vroeg en hij riep: het is volbracht. Dat is in het verleden. Hij deed. Hij doet, dat is vandaag. Hij doet, dat is het werk van Gods geest vandaag in mijn leven. En dat doet hij vandaag nog steeds. Ik doe de belofte van mijn vader over jullie komen. En weet je, wat er ook gebeurt in je leven, hoe moeilijk je het ook hebt, Jezus is degene die al die beloften die God gegeven heeft in de Bijbel, in het Oude Testament, en als je de Bijbel doorleest, ik heb wel eens iemand gezien, die heeft alle beloften in de Bijbel met rood onderstreept. Je kunt ze zelfs kant-en-klaar kopen, Bijbels, waar alle beloften in het rood gedrukt zijn. Er zijn zoveel beloften in de Bijbel. En al die beloften, die worden pas werkelijkheid door wie? Door Jezus. Dat doet hij vandaag in ons leven. Jezus doet zijn belofte, de belofte van God in ons leven, in vervulling laten gaan. Hij deed en hij riep: het is volbracht. Hij doet en hij brengt al Gods beloften in ons leven tot, ja, tot werking, zou je kunnen zeggen. En hij zal doen, wanneer Jezus terugkomt, dat is in de toekomst, dan zal hij zitten op de troon van David. Hij zal als de koning der koningen komen om te regeren hier op deze wereld. En het is alleen door de Heer Jezus dat we deze belofte van God in ontvangst kunnen nemen. Alleen door hem. Ik doe. Weet je, in elke situatie van je leven heb je dan ook Jezus nodig. Ik doe. Ik ben degene van wie jij afhankelijk bent. Niemand anders. Ik doe. En om welke belofte gaat het dan? Nou, laten we heel even kijken in Handelingen hoofdstuk 1. Daar wordt deze belofte kort omschreven. Ik doe de belofte van mijn vader op u komen. Nou, om welke belofte gaat het dan? In Handelingen hoofdstuk 1 vers 4, daar staat, Handelingen hoofdstuk 1 vers 4 en 5, daar lezen we: en terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, daar hebben we hem, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. De Jezus heeft over die belofte gesproken. Hij heeft het over die belofte gehad. En dan staat er: want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Ze wisten dus, het zal niet zo heel lang meer duren. Nog een paar dagen, dan gaat het gebeuren. Maar wat is het dan? Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is de belofte van de Vader. De belofte van de Vader dat we met de Heilige Geest, niet met water, maar met de Heilige Geest gedoopt worden. En wat betekent dat? Nou, we kunnen het zien wat er in Handelingen 2 gebeurt als de Geest van God naar beneden komt. Weet je wat er dan aan het einde van die dag staat? Er kwamen 3000 mensen tot geloof en ze werden toegevoegd tot de gemeente, tot het lichaam. Er staat in 1 Korinther 12 vers 13, door één geest zijn we allemaal, hoe verschillend we ook zijn, hoe vele we ook zijn, door één geest zijn we tot één lichaam gedoopt, waarvan Jezus het hoofd is. We zijn één geworden met elkaar. Eén met Christus. Eén met, ja, er staat dat God onze Vader wordt. We worden kinderen van God. We krijgen Gods natuur in ons. Mensen, wat een belofte. Dat je opnieuw geboren bent. Dat je een kind van God. Kijk, we zongen net dat prachtige lied, O welk een vreugde een kind van God te zijn. Hè? Nou, ik denk als je dit lied de eerste keer zingt, dan denk je er nog een beetje meer over na dan dat we het net met elkaar gezongen hebben. Toen we het net met elkaar zongen, toen dacht ik van ja, we zingen dat zoals gemeente, maar denken we er ook over na wat het betekent? Een kind van God te zijn. Dat we door de geest van God opnieuw geboren zijn. En God onze vader mogen noemen. Dat is de belofte van de vader. Je mag mijn kind zijn. Ik ben jouw vader. Je wordt een kind van God. Maar dan zegt de Jezus wel. Als je deel wilt krijgen aan deze belofte. Dan zegt de Jezus. Je moet wel in Jeruzalem blijven. Je moet in Jeruzalem blijven, wachten totdat dit gaat gebeuren. Jeruzalem is de plaats die God uitgekozen heeft. Niemand anders, God heeft deze plaats uitgekozen om zijn heilswerk te kunnen volbrengen. Zijn heilswerk, het sterven van de Heer Jezus, vond plaats in Jeruzalem. Zijn opstanding vond plaats in Jeruzalem. Zijn hemelvaart vond plaats in Jeruzalem. De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats in Jeruzalem. De geboorte van de kerk, het vond plaats in Jeruzalem. En de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden in Jeruzalem. Daar zal hij regeren. En daarom koos hij deze plaats uit, Jeruzalem. De plaats waar hij zijn heil wil geven. Je moet wel in Jeruzalem blijven. Wachten in gehoorzaamheid. Zijn we bereid om daar te zijn waar hij ons wil hebben? Zijn we bereid om stil te wachten op de belofte van de Vader? Weet je, als mensen vinden het soms zo moeilijk om te kunnen wachten, hè? We zijn soms zo druk bezig. Wachten heeft te maken met stil zijn voor Gods aangezicht. Het van hem verwachten. En weet je, dat kunnen we soms niet. Want we hebben al zo onze plannen klaar. En we hebben onze komende week zit al zo vol gepland. En je agenda bulkt misschien van allerlei afspraken. En hoe kun je het dan nog van hem verwachten? Hoe kun je dan nog stil worden voor zijn aangezicht? Is dat misschien de oorzaak dat we soms zo weinig ervaren van de belofte van de Vader in ons leven? Is dat misschien de reden waarom dat we soms zo weinig die kracht ervaren in ons leven? Omdat er niet meer van die stille momenten zijn in ons leven. Weet u, ik heb afgelopen weken met een groep heb ik stilgestaan bij het leven van Elia. Weet u dat Elia 3,5 jaar zich in het verborgene houdt? 3,5 jaar, eerst bij de Bekrit, later bij een weduwe in Sarfat, om één dag met het volk van Israël op de berg Karmel in het openbaar zijn werk te mogen doen. Wat een voorbereidingstijd, hè? 3,5 jaar in de eenzaamheid. 3,5 jaar in de stilte. 3,5 jaar het wachten op het moment dat God zei, oké, en nu naar de berg Karmel. En wat heeft God zijn kracht daar geopenbaard? Wij zijn als mensen soms zo druk, zo volgeboekt, dat wij niet meer kunnen wachten. Wachten op de tijd waarop God naar ons om zal zien. Wachten in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en stilte ging vooraf aan dat prachtige moment dat zij de belofte van de Vader in ontvangst konden nemen. Ben je bereid om te wachten? Ben je bereid om in jouw leven momenten van stilte in te plannen? Ben je bereid om daar te zijn waar God jou wil hebben? om gehoorzaam te zijn op de plek waar God jou wil hebben. Dan zal God jou gaan zegenen. Dan zal God jou vullen met kracht. Dan zul je de kracht van Gods geest in jouw leven mogen ervaren. Als je bereid bent om dat te doen wat Hij van je vraagt. Gehoorzaamheid is de enige voorwaarde om zijn kracht in jouw leven te mogen ervaren. Dat is het enige. Gehoorzaamheid. En dan staat er, als je dat doet, dan zul je bekleed worden met kracht uit de hoge. Vanaf de zondeval, vanaf het moment dat Adam en Eva de rug naar God toekeerden en hun eigen plannen trokken, is de mens naakt. Oké, we kunnen ons wel kleden met dierenvelletjes zoals de Heer dat deed. We kunnen ons wel mooi kleden, maar voor God ben je naakt. Echt waar, voor God ben je naakt. Tenzij je met kracht uit de hoge bekleed wordt. God wil jou bekleden. Als God jou niet bekleed heeft, dan sta je straks, als Jezus terugkomt, naakt voor zijn troon. Wil je dat? Als je Jezus niet aanvaardt, als je dat niet doet wat God van jou vraagt, dan sta je straks naakt voor de troon van God. Tenzij je bekleed wordt. Weet u dat er in Galaten 3 vers 27 staat dat wij bekleed zijn met Christus? Ik vond het zo mooi dat getuigenis van jouw vader Jan Lamijn, van Rijk Lamijn, toen hij in... Hij heeft afgelopen zondagavond hier gesproken. Hè? Toen Rijk Lamijn in de God is Liefde gemeente in Hengelo gedoopt werd, toen zei hij tegen mij, toen ik uit het doopvond omhoog kwam, toen kleefde dat doophemd helemaal aan mijn lichaam vast. Hij zei, zo dichtbij voelde ik Jezus. Ik voelde me helemaal bekleed met Christus. Hij zei, dat moment zal ik nooit meer vergeten. Hij voelde zich zo gekleed. Je bent, wanneer je gedoopt bent, wanneer je dat gedaan hebt wat God van jou vraagt in gehoorzaamheid, dan staat er, word je bekleed met Christus. Dan trek je Christus aan. En dan ben je niet meer naakt. Je wordt bekleed met Christus. Er staat in de Bijbel dat wanneer we in de Jezus Christus geloven, dan worden we bekleed met witte klederen. Dan is de zonde weggedaan. En dan ziet hij alleen maar dat witte kleed. Daar staat smetteloos, blinkend, witte klederen. Het is geweldig dat je vanmorgen mag weten dat wanneer we in de Jezus Christus geloven, dat we met witte klederen bekleed zijn. En dat hij niet onze zonde meer ziet. En het derde, wat zo mooi is, je wordt bekleed met kracht. Je wordt met Christus bekleed. Je wordt met witte klederen bekleed. En je wordt bekleed met kracht uit de hoge. Dit is een kracht die je zelf niet hebt. In de moeilijkste momenten van je leven, in die momenten dat je het lichamelijk niet meer aankunt, op die momenten dat je het geestelijk ook niet meer aankunt, op de momenten dat je niet meer overzicht hebt over je leven. En niet meer weet hoe je het allemaal klaar moet krijgen. Dan gaat hij jou die kracht geven. En dan staat er zo mooi, waar we vorige week zaterdag over na mochten denken bij de begrafenis die we mochten houden. Waar staat, en nu heft mijn hoofd zich omhoog. Boven mijn vijanden rondom mij. Dan gaat hij je er bovenuit tillen. Dan geeft hij je de kracht om ermee om te gaan. Nog één voorbeeldje. Elisa en Elia. Elisa, die was aan het ploegen. Met runderen voor zich. En ineens kwam Elia langs lopen. En wat deed Elia? Elia die pakte zijn eigen kleed, zijn mantel, en hij gooide hem over de schouders van Elisa. En toen zei Elisa, mag ik even afscheid nemen van mijn ouders en ik wil graag een offer brengen. En hij wilde het hout van de ploeg scharen en alles, wilde hij allemaal offeren en de runderen offeren. En toen zei Elia, doe dat, maar keer wel terug naar mij, want je weet wat ik gedaan heb. Hè? De profetenmantel van Elia werd op Elisa gelegd. Het was een beeld van roeping. Vanaf nu af aan ga je dat doen wat God van jou vraagt. Dat is bekleed worden met kracht uit de hoge. Je wordt geroepen. Ten tweede, als je dan leest in de Bijbel dat ze op een gegeven moment zeggen van, ja, we zagen iemand lopen met een kamelenharen mantel, met een leren riem erom. Toen zei ze, oh, dat kan niemand anders zijn dan Elia. Dat kleed was ook herkenbaar. Het was herkenbaar, je wordt herkenbaar. Wanneer de belofte van de Vader over je komt en je wordt bekleed met die mantel van Elia. Je wordt bekleed met kracht uit de hoge, dan ben je ook herkenbaar. En dat lees je van de apostelen, ze waren herkenbaar. Ze zagen dat ze bij Jezus hoorden. Herkenbaar zijn. En het derde, over dat kleed van Elia. U weet dat Elia op een gegeven moment ten hemel gevaren is met een vurige wagen met paarden. En toen Elia omhoog voer, wat viel er toen naar beneden? Zijn kleed, hè? Het kleed van Elia. En Elisa die legt het over zijn schouders heen. En Elisa die komt daar bij de Jordaan. En hij pakt dat kleed. Hij maakt er een soort bundel van. En hij slaat op de Jordaan. En de Jordaan opent zich. En hij steekt zo over naar de andere kant. Hij was bekleed met kracht. Zijn we daar waar hij ons wil hebben? Zijn we in gehoorzaamheid stil? Verwachten we het van hem, dan zal hij ons bekleden met kracht uit de hoge. Dan roept hij ons voor zijn taak. Dan zijn we herkenbaar in de wereld, zoals Elia herkenbaar was met zijn excentrieke mantel. En dan geeft hij ons de kracht. Ook al is de Jordaan nog zo diep, ook al is het nog zo onoverzichtelijk, hij baant voor jou de weg die je mag gaan. Gij zijt getuige. Niet van de gebeurtenissen die alleen maar gebeurd zijn rondom Pasen. Maar je bent getuige als dat wat er gebeurd is een uitwerking gekregen heeft in jouw persoonlijk leven. Dat je niet alleen weet dat Jezus voor jou gestorven is, maar dat je ook die vergeving ontvangen hebt. Dat je niet alleen weet dat Jezus opgestaan is, maar dat je ook het nieuwe leven in je ervaart. Dan ben je getuige door het werk van de Heilige Geest. En ik hoop dat wij de komende tijd zo getuigen mogen zijn van Jezus. In uw eigen omgeving, hier in Enschede, in uw gezin, dat kan niemand van ons afpakken. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Getuigen mochten zijn van uw aanwezigheid in deze dienst. Maar ik hoop ook getuigen te mogen zijn van dat wat u in ons persoonlijk leven doet. Nu, vandaag. Ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Heer, dat doet u vandaag nog steeds. U vervult Gods beloften in ons leven. En dan zijn het niet in de eerste plaats de gebeurtenissen waar we achter kunnen staan, maar wat die gebeurtenissen uitgewerkt hebben in ons leven. Dat we inderdaad die bekering meegemaakt hebben in ons leven. Dat we inderdaad die dagelijkse vergeving mogen ervaren. Dat we inderdaad dat nieuwe leven, dat opstandingsleven in ons mogen beleven. Dat krachtige leven, Heer, dat sterker is dan de dood. Heer, maakt u alstublieft van ons zulke getuigen door de kracht van uw geest in ons leven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u uw werk in ons leven wilt doen. Dank u wel, Heer, dat wanneer u terugkomt, Heer Jezus, dat we niet naakt voor God hoeven te verschijnen, maar dat we bekleed zijn. Bekleed zijn met Christus. Bekleed zijn met witte klederen. Bekleed zijn met kracht uit de hoge om u te mogen dienen. Heere, wilt u ons helpen om momenten van stilte te hebben in ons leven. Momenten dat we kunnen wachten. Momenten dat we kunnen verwachten het van u alleen. Heer, wilt u ons helpen om gehoorzaam te zijn. Om op die plaats te zijn waar u ons wilt hebben. Heer, dan mogen we uw kracht, dan mogen we uw belofte ten volle ervaren in ons leven. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons een fijne zondag geven. Heer, en willen we nogmaals bidden voor hen die ziek zijn van ons. Wees er nabij, Heer, en schenk hen uw kracht om vol te houden. Zij die eenzaam zijn, die hun geliefde zo moeten missen, Heer, wilt u hen bekleden met kracht uit de hoge. En dat ze mogen ervaren, Heer, dat zij bekleed zijn met u, Heer Jezus. En dat u gezegd heeft, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heer Jezus, u doet Gods belofte in ons leven in vervulling laten gaan. Dank u wel, Heer. En zo mogen we u zien vanmorgen. Zo mogen we ons leven aan u opnieuw toevertrouwen. En wilt u met ons meegaan door deze week heen. Ik wil ook bidden voor vanavond. Heer, wilt u ons vanavond ook een hele mooie dienst geven? Wilt u met het koor zijn, Reach Out, Heer, dat zal zingen. En Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze dienst afsluiten met lied 689. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet. 689 uit de bundel Johannes de Heer. Tijdens de eerste coupletten zal er nog een inzameling zijn voor het onderhoud van de gebouwen. 689, 1 en 2, het derde gaan we met elkaar staande zingen. Dan de zegenbeden en dan het laatste couplet. Wij hebben een machtige heiland. laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop we de Jezus mogen zien en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.